NPO Radio 1. KRO NCRW.
De Belastingdienst had een werkwijze die in strijd was met de wet. Werd de Kamer daarover verkeerd geïnformeerd?
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Met straks, heeft de missie van het Nederlands leger in Uruzgan zin gehad? De Tweede Kamer wil het 9 jaar na dato weten. Straks de voormalig chef ontwikkelingshulp in Afghanistan in de studio. Denkt hij dat zo'n onderzoek überhaupt gedaan kan worden? In Reporters NL een dossier uit het Dagblad van het Noorden, de moord op een leraar in 2002. De opdrachtgever voor de moord kwam in beeld bij justitie, maar hij werd nooit vervolgd. Eerst de Belastingdienst. Vorig jaar onthulden we dat de dienst er een illegale werkwijze op nahield. Particulieren die bezwaar maakten tegen een beslissing van de fiscus werden opgebeld om hen over te halen het bezwaar in te trekken. Dat mag niet, omdat zo'n intrekking op papier moet komen te staan. Toenmalig staatssecretaris Wiebes, nu minister, zei dat niet te achterhalen viel welke mensen het precies betrof. Maar een opgedoken document laat een ander licht schijnen op die bewering. Daarnaast is de vraag, is aan die illegale werkwijze eigenlijk wel een eind gekomen? Astrid Cornelissen, jij bent de vrouw van dit dossier. Het is jouw verhaal. We gaan even terug naar eind 2016, vorig jaar dus. Wat kwam er toen aan het licht?
Ik deed een WOP-verzoek, een wet openbaarheid van bestuur verzoek. En daar vroeg ik een werkinstructie op. Bellen bij bezwaar heet die instructie. En die is eigenlijk opgesteld uit service naar de burger. Van ja, we willen niet allemaal meer brieven ontvangen. En de burger wil graag gebeld worden. Moet allemaal niet zo'n papieren poespas zijn. En daarin, in die instructie stond heel uitvoerig besproken. Nou ja, wat medewerkers van de Belastingdienst dan moesten zeggen. Ze moesten een route bepalen, zoals ze dat noemden. En een van die routes was zorgen dat de burger het bezwaarschrift introk. En daar vervolgens dan ook verder niks op papier over zetten. Dus geen brief oversturen, geen bevestiging, geen mail, helemaal niks. Dus als burger heb je dan echt letterlijk niks op papier van dat gesprek of wat er uiteindelijk besloten is.
Ook niet als je het gevoel hebt, eigenlijk wilde ik mijn bezwaar niet intrekken.
Nee, als je overvallen viel omdat je net koffie aan het zetten was of je kind naar bed moest brengen. Ik bedoel, mensen worden natuurlijk ook 's avonds gebeld. Dan word je overvallen door dat gesprek en ineens blijkt dat je je bezwaarschrift hebt ingetrokken. Dat gaat om tussen de 80 en 160.000 mensen. Dus dat zijn er ook nogal wat. Tussen 2009 en oktober 2016 is die werkinstructie actief geweest. Bij die burgers, dat is even goed om op te merken, daar zitten geen mensen tussen die een belastingadviseur hadden. Er werd heel nadrukkelijk in de werkinstructie gezegd, we moeten alleen mensen bellen die geen adviseur hebben, want die vallen misschien iets makkelijker te overtuigen.
En dat is in de Tweede Kamer aan de orde gekomen na jouw verhaal. Is gezegd, we maken een eind aan die werkwijze.
Ja, Wiebes zei toen eind oktober van de werkinstructie is ingetrokken per direct. Want de werkinstructie vond op sommige punten geen steun in de wet. Vind ik een heel mooi verwoord.
We houden het op illegaal. Maar
ja, precies. Zo zou ik het ook willen noemen. Ja. Maar goed, Wiebes zei het iets anders. Vlak na onze uitzending is het ingetrokken. Wiebes zei, het is opgelost.
Ja.
Maar toen kreeg ik deze zomer een mailtje van Anja. En dat leek toch iets anders dan dat het was opgelost.
Anja van der Heijden.
Ik zat hier aan de computer te werken. Al mijn stuk met betrekking tot mijn huis in Amsterdam. Dus ik zat met mijn hoofd eigenlijk in een andere zaak. Ja, die vrouw belde op, dus ik ging rechtop zitten. En ik weet dat ik onrustig werd. En dat ik uiteindelijk toch wel trots was op mezelf. Dat ik dacht, ik heb gelukkig op het eind toch nog kunnen zeggen wat ik heb gewild. Ik ben Anja van der Heijden. Ik ben momenteel aan het logeren in Erp. Bij mijn familie, waar mijn vader woont en mijn broer. Ze wonen op een boerderij en mijn vader is ziek geworden en die ben ik tijdelijk aan het verplegen. Daarom ben ik hier. Mijn vader had mij een klein bedrag geschonken. Omdat hij dat billig vond, gezien het feit dat ik voor hem wilde zorgen en ik zelf allerlei kosten had en risico's liep. En ik heb een aanvraag gedaan voor een schenkingsbelasting en een vrijstelling voor een schenkingsbelasting. En dat heb ik gedaan 10 januari 2017. Toen kwam er een uitslag van de Belastingdienst op 27 april... En daarin schreef de Belastingdienst dat het conform aanvraag was. Maar het was niet conform aanvraag, want het was niet toegewezen. Dus ik zag dat de vrijstelling niet verleend was. Daar heb ik op een gegeven moment bezwaar tegen ingediend. Ik was weer aan het wachten en aan het wachten. En ik moest nog wachten tot 20 juli. En voor 20 juli zou ik bericht krijgen. Nou, in die tussentijd, voor eind juli, kreeg ik in één keer op een gegeven moment een telefoontje van de Belastingdienst. En die hadden een voorstel dat ik eenmalig die vrijstelling toen toe mocht passen. Maar ook maar eenmalig. Ik voelde dat die vrouw heel gericht binnenkwam met haar telefoontje. Die wist wat ze wilde en ik werd overvallen. Ik had meer tijd nodig. Dus ze overviel me. Je voelt er eigenlijk onbehaaglijk. Het gaat te snel. Ik wil de hele zaak en het hele voorstel puur op papier. En dat heb ik uiteindelijk 6 keer moeten zeggen tegen de mevrouw. Je krijgt eigenlijk dan in hele korte tijd, dus in een week tijd, ik weet niet hoeveel telefoontjes. Het was op een gegeven moment soms 3 telefoontjes op een dag. Er zat haast achter, terwijl ik ook iets verontwaardigs kreeg op een gegeven moment. En ik was ook af en toe gewoon niet aanwezig omdat ik het gewoon niet wilde. En dat ik zei tegen mijn broer van, als die lui bellen of als de Belastingdienst belt, ik ben er niet. Ik wist vanaf het begin eigenlijk, vanaf het eerste telefoontje, dat ik dingen op papier moest gaan krijgen. Want dat ik anders niks op papier kreeg. Het eerste voorstel wat gedaan was, dat is ook niet op papier gekomen. Dat heb ik ook nou in mijn beroep ook niet kunnen bewijzen. Ik heb het wel beschreven, ik heb er ook bij gezet, ik heb er geen bewijs van. Maar ik weet wel dat ik vanaf het begin heb gedacht, ik moet bij elke keer als ik ze aan de lijn krijg en er komen dingen voor de dag die belangrijk zijn, dan moet ik om bevestiging per brief vragen. En wat ze nou probeerden op het eind in het gesprek af te doen met een communicatiestoornis, nou, ik moest er gewoon mee lachen. Ik had zoiets van, dat is geen communicatiestoornis meer. Als jullie dat een communicatiestoornis nou nog noemen, nou, dan is het eindzoek. Ik heb het idee dat het een systeem is wat er heel vast in zit. Dat ze iets aangeleerd krijgen. Een manier van met mensen omgaan, waardoor ze alle bezwaren en beroepen van tafel vegen, voordat ze maar überhaupt maar zichtbaar worden bij de rechter. Als ze enigszins kunnen. En het is behoorlijk ontluisterend om te voelen dat je een Belastingdienst gaat wantrouwen. Want dat is wat er gebeurt.
Ja, Astrid, wat hier opvalt is dat dus weer geprobeerd is om telefonisch iemand over te halen en in feite het bezwaar in te laten trekken.
Ja, terwijl het dus na oktober 2016 is, toen Wiebe zei, de werkinstructie is ingetrokken. Dus daarom echt letterlijk, nou ja, volgens mij de dag nadat ik dat mailtje van Anja kreeg, heb ik maar een nieuw opverzoek ingediend. Met de vraag, mag ik dan de nieuwe werkinstructie hebben?
Ja, die dus begin dit jaar geldig moest zijn.
Precies, want wat ik in haar verhaal hoor, strook niet met het feit dat het nu moet zou zijn opgelost. Dus ik heb die nieuwe werkinstructie ook gekregen. Die werkinstructie gold vanaf 24 april van dit jaar. Maar is uiteindelijk pas in augustus dit jaar geaccordeerd. Dus dat is ook een beetje vaag. Maar vanaf 1 november tot en met 23 april dus, bestaat er een soort gat. daar was een conceptwerkinstructie actief. Maar omdat het een concept was, krijg ik die niet. Dus ik heb geen idee, ik heb geen enkele mogelijkheid om te achterhalen wat toen de werkinstructie was en hoe er toen gewerkt is. En of ik ook kan toetsen of er volgens die werkinstructie gewerkt is.
Dus daar is de Belastingdienst niet transparant over?
Nee, absoluut niet. Ze zeggen van ja, het is een concept en dat hoeven we op basis van de WOP niet te geven.
Nee, het is ook nog van de WOP misschien niet. Maar...
Nou ja, het is ook nog eens zo. Je zou natuurlijk kunnen denken, wij hebben achterhaald dat die ene werkinstructie illegaal was. Je kan ook zeggen, Belastingdienst maakt die werkinstructie actief zelf openbaar. Dat hebben ze ook niet gedaan. Dus ja, er is geen enkele manier om te achterhalen hoe er toen gewerkt was. Of dat in strijd met de wet was of conform de wet.
En valt dus ook niet te controleren door ons of Wiebes ze wel aan zijn woord heeft gehouden.
Nee, klopt. Klopt, omdat ja, hij zegt gewoon eind oktober hebben het ingetrokken. En ja, wij moeten hem dan maar op zijn blauwe ogen geloven.
Ja.
Dat inderdaad zo is gebeurd. En als je dan zo'n verhaal van Anja hoort, dan zou je het vermoeden hebben dat er toch iets meer aan de hand is.
Ja, moeten we hem op zijn mooie ogen geloven? Want hij zei in de Kamer uiteindelijk, als remedie voor wat er misgelopen was, we kunnen niet achterhalen wie we allemaal telefonisch hebben benaderd op deze manier. En wie we dus telefonisch buiten het schrift om hun bezwaar in hebben laten trekken. Hij zei dit.
Nou, wat doen we daar nu mee? Want we stellen vast dat dat tegen de wet is. En dat hoort niet. En dat is in verschillende gradaties vanaf 2009, dan wel vanaf 2011, afhankelijk van hoe je daar tegenaan kijkt, is dat niet in alle gevallen conform gedaan. Dus wat moeten we nu zeggen? Iedereen kan zich natuurlijk dan alsnog melden. Dat is ook geen andere mogelijkheid dan dat. Dat dragen we ook uit via de website, op een prominente plek, in social media. Eind van de middag, gisteren, waren dat 4 gevallen van mensen die zeiden, nou ja, nu het erover hebt, ik wil dat toch wel nog een keer mijn bezwaar formeel afgehandeld zien. Kijk, je zou natuurlijk kunnen zeggen, dan moeten we afhankelijk van om hoeveel mensen het gaat, 50 tot 100.000 mensen een brief gaan sturen. De overtuiging is van alle interactie met belastingbetalers en de ervaring daarmee, dat je een enorme hoos op gang brengt van mensen die ongerust worden, niet weten waar het over gaat, zich dat misschien ook niet meer herinneren en denken, ja, wat moet ik nou weer met een brief? Nu krijg ik weer een brief dat er iets kennelijk niet goed is gegaan. Wat moet ik daarmee? Dus de beste manier is om dat te doen door mensen op te roepen als ze zich benadeeld voelen, om daar nog een keer op terug te komen.
Kortom, hij voelde er weinig voor om zelf uit te gaan vinden bij wie de Belastingdienst deze techniek heeft toegepast. Om het zomaar even te zeggen.
Nou ja, hij zegt gewoon eigenlijk dat hij dat niet kan. Dat hij geen enkele manier heeft om te achterhalen van om wie dit allemaal gaat. Dat dat niet goed is vastgelegd. Dat hij dan echt op dossierniveau, dus van 10 miljoen belastingplichtigen, moet gaan kijken wie dat precies is. Dat is wat hij zegt, ja.
En wat blijkt daaruit, uit de WOP?
Dus bij de WOP kreeg ik ook een ander document. Dat is een notitie van 17 november 2016. Die hebben ambtenaren geschreven aan de staatssecretaris. En ik zal dat voor de volledigheid even voorlezen. Daarin staat, de Belastingdienst heeft in aanvulling op eerdere berichten laten weten toch een beperkte query, zo heet het dan, te kunnen uitvoeren, zodat we een uitdraai krijgen van belastingplichtigen die vanaf 2011 hun bezwaar telefonisch hebben ingetrokken. Daarbij dient te worden bedacht dat de volledigheid van de query staat of valt met de volledigheid van de vastleggingen. Zeker is dat er boekingsfouten gemaakt zijn. Moeilijk is in te schatten om hoeveel gevallen dat zou kunnen gaan. Een query voor de jaren 2009 en 2010 is niet mogelijk.
Nee, maar daarna dus wel een query. Even voor duidelijkheid, is gewoon een zoekopdracht in het systeem.
In het ICT-systeem, ja. En ze zeggen van ja, we moeten wel een beetje slag om de arm houden. Want het kan natuurlijk zijn, ja, mensen vullen dat systeem natuurlijk in.
Maar het dus kan wel.
Tuurlijk, er is een query te doen van 2011 tot 2016. En dan weet je precies de 80.000 tot 160.000 mensen om wie het gaat.
Ja, van wie dan wel is vastgelegd dat telefonisch dat bezwaar is ingetrokken.
Precies, dus dat schrijven ambtenaren in november aan Wiebes. Bijna een maand later, in december, stuurt Wiebes een brief naar de Kamer. En daarin schrijft hij, de Belastingdienst beschikt niet over, tussen haakjes, voldoende betrouwbare gegevens op geaggregeerd niveau om alle individuele belastingplichtigen die hun bezwaar telefonisch hebben ingetrokken te achterhalen. Uitsluitend op dossierniveau, in logbestanden, is te zien of een belastingplichtige een bezwaar telefonisch heeft ingetrokken.
Ja, dat is toch wel heel, dat is toch wel een andere formulering. Het ene zegt, je krijgt misschien niet alles, maar het kan wel.
Ja.
En hij schrijft daarna, ja...
Het kan niet, je moet in 10 miljoen bestanden gaan zoeken... en dan vinden we het misschien.
Ja.
Ja.
We gaan zo eens even vragen aan Renske Leijten van de Tweede Kamerfractie SP... wat zij daarvan vindt. Even nog twee andere punten misschien uit de WOP noemen. Want om hoeveel mensen ging het volgens Wiebes?
Wiebes zegt dus zelf dat het tussen de 50.000 en 100.000 mensen gaat. Maar dat is heel gek, want als je zijn eigen brief leest... dan zegt hij het gaat tussen de 10 en 20.000 mensen per jaar. Nou, als je een paar jaar bij elkaar op kan tellen... wat Wiebes misschien niet kan, dat weet ik niet, is het 80 tot 160.000. Dus dat staat gewoon vast. Hij zegt, hij noemt andere getallen, maar dat staat onomstotelijk vast dat het er zoveel zijn. En wat er ook in de WOP heel duidelijk naar voren komt, is waarschijnlijk de reden waarom Wiebes niet heel erg graag wil dat hij een brief stuurt naar al die mensen en dat al die mensen nog hun recht krijgen. Dat zijn namelijk de kosten. Als jij in 2010 jouw bezwaarschrift al hebt ingediend en jij hebt nu bijna... we zijn inmiddels bijna in 2018, je hebt nog steeds geen besluit... dan heb jij recht op een schadevergoeding.
Omdat de termijnen zijn overschreden?
Omdat de termijn enorm overschreden is natuurlijk. De schadevergoeding is ongeveer €500 per 6 maanden. Dus ja, dat gaat fix in de papieren lopen voor Wiebes.
Dus de belasting, het zou in het voordeel van de Belastingdienst zijn... om sluimerend die telefonische intrekking maar een beetje te laten bestaan. Ja. Terwijl die
mensen in ieder geval niet echt de mogelijkheid te geven... om daar nog een punt van te maken. Ja.
Renske Leijten, goedenavond.
Goedenavond.
U bent Tweede Kamerlid voor de SP. Wat denkt u als u dit allemaal hoort?
Wat een zooitje is het. Ze zijn jarenlang bezig met een instructie die wettelijk niet klopt. Hè? Mensen kunnen hiermee hun recht niet halen, zeer ernstig. En dan moet je dat gaan herstellen. En dan doe je dat eigenlijk op een manier van... ja, mensen die hun recht niet is gedaan, die moeten dat zelf maar weer even komen halen. Ik vind dat de omgekeerde manier. Maar daarbij lapt hij eigenlijk ook de vertrouwensregels tussen de Kamer en het ministerie aan de laars, hemzelf. Ook al is hij dan nu een andere, op een andere post terechtgekomen. Namelijk dat wij alles te weten komen. Hè? Want het zou best kunnen zijn dat die uitvraag uit de systemen... niet alles had opgeleverd en dat de Kamer uiteindelijk had gezegd... ja, kies dan maar voor het feit dat mensen zich moeten melden.
Ja, dat had
gekund. Maar we wisten het niet. We wisten het niet. Er wordt gezegd, we kunnen uitsluitend naar die gegevens komen via... het dossier. Terwijl er ook via een zoekopdracht mensen gevonden hadden kunnen worden. En dat dan niet allesomvattend was, hadden wij toch op zijn minst moeten weten. Dan hadden we het besluit kunnen nemen. Doen we dan een gedeelde groep van mensen die we aanschrijven, die we zelf laten weten, hé, er is in het verleden iets verkeerd gegaan. Of doen we dat niet.
Ja.
Nou, nu besluit hij dat voor ons. En wat ik heel interessant vind om te zien... en dat is wel een van de dingen waarvan ik vind... dat wij dat als Kamer maar eens even moeten opvragen... is die notitie die met de WOP is meegekomen van 17 november... die wordt wit gemaakt nadat het gaat over dat onderzoek mogelijk is... totdat er wordt gezegd, daarmee hebben we geen volledig beeld... en lijkt het ons beter om dan maar mensen zichzelf te laten melden. Daar zit een alinea tussen, en die is wit gemaakt.
Op artikel 11, hè? Dus dat is op basis van...
wat persoonlijke is beleidsopvattingen.
Ja, dus de persoonlijke opvatting van een ambtenaar. Ja.
Ja.
Maar u bent nu daar wel heel
toch
benieuwd naar
is
geworden.
Die persoonlijk, ja, maar toch is die persoonlijke beleidsopvatting... uiteindelijk werkt hij toe naar de conclusie... we kunnen het wel onderzoeken, misschien niet volledig... maar we zeggen uiteindelijk, we gaan het toch niet doen. En hebben ze het daar dan over... wij hebben een inschatting hoeveel geld dat gaat kosten... of we willen geen slapende honden wakker maken, wat zou kunnen... dat weten we allemaal niet.
Nee. Maar u wil het wel graag weten.
Moeten we in ieder geval weten.
Ja. Ja. Nou zegt u vertrouwensregel, hè? Dus de regel dat de Kamer alle relevante informatie krijgt. Daarvan heeft u het gevoel dus dat u die niet gekregen heeft. U bent niet voldoende geïnformeerd.
Nee, en je kunt je daarbij ook nog afvragen of we volledig geïnformeerd zijn. Ik vind het nogal wat als je in een brief schrijft. Hè, die brief van 13 december staat. De landsadvocaat heeft ernaar gekeken. En die vindt het juridisch verantwoord en zorgvuldig. Nou, daarmee zegt hij eigenlijk, Kamer, ik heb maar één manier. Maar ik heb het voor de zekerheid nog eens voorgelegd aan de landsadvocaat. En die vindt het ook allemaal eigenlijk wel goed. Daarmee wordt eigenlijk de Kamer in slaap gesust. Hè? Dus ik heb echt alles gedaan, maar ik heb het voor de zekerheid nog een keer juridisch laten testen. En de vraag is natuurlijk, wist de landsadvocaat dat er nog een extra mogelijkheid was? Want misschien dat hij dan wel had gezegd, ja, maar ho, wacht even. Je hebt zelf jarenlang een instructie gehad die het recht van mensen eigenlijk negeerde. Nu kan je een groep boven water krijgen. Nou, dan moet je dat in ieder geval doen. En dat je dan voor de rest zegt dat ze een meldprocedure hebben. Dat is dan maar niet anders. Maar ik vraag me wel af hoe een landsadvocaat zegt, dit is juridisch verantwoord en zorgvuldig, als je ook een groep boven water kan krijgen. Ja. Dus dit zijn allemaal vragen die ik in ieder geval heb en die ik de staatssecretaris zeker ga stellen. En dan zitten we met de lastige situatie dat er net een nieuwe staatssecretaris is aangetreden. En dan, hè, want ik hoor uw vraag al aankomen, wat moet er dan gebeuren met de staatssecretaris? Kijk, de Wiebes heeft de Belastingdienst geërfd. Maar er is niet echt veel van terechtgekomen met het veel beter gaan met de Belastingdienst. En nu hebben we een nieuwe staatssecretaris die de Belastingdienst heeft geërfd. En ja, dit doet bij mij niet echt. Het maakt mij niet vrolijk. Het maakt mij ook niet vrolijk over die conceptinstructie.
Nee.
Waarom krijgen jullie die nou niet gewoon? Die gaan wij dus ook maar gewoon opvragen als Kamer. Dan moeten wij hem maar controleren en jullie met ons. Want het wordt wel heel ingewikkeld om op deze manier ook te vertrouwen dat we de informatie die we krijgen kunnen vertrouwen.
Ja, nou, dat vertrouwen is dus heel belangrijk. En u gebruikt ook de term volledig informeren van de Kamer. Als je dat niet doet, is een politieke doodzonde.
Zeker.
En u heeft het gevoel dat dat hier speelt?
Nou ja, dat weten we. Ja, kijk, ik vind het heel erg lastig omdat er in die notitie die overweging dus niet staat. Wie weet staat er iets heel plausibels, hè, waardoor je denkt, oh, wacht even, er is iets meer aan de hand. Dus wij moeten gewoon die hele notitie openbaar hebben. En ik wil dus ook weten of die landsadvocaat bijvoorbeeld ook die verschillende opties kende. En als die landsadvocaat en die verschillende opties kende, waarom komt hij dan tot de conclusie dat het zorgvuldig is bijvoorbeeld? Dus eigenlijk door deels het WOP-verzoek toe te staan en andere delen wit te maken, zijn er zoveel meer vragen gerezen dat hij eigenlijk gewoon alle stukken openbaar moet maken. En dan kunnen we kijken hoe hard de claim is. En dan is het wel degelijk zo dat natuurlijk de oude staatssecretaris of de nieuwe staatssecretaris het gedrag van de oude staatssecretaris wel erft.
Ja. En wie, hij is politiek verantwoordelijk, de nieuwe.
Ja, dat bedoel ik daarmee. Ja.
Nou ja, als het een plausibele reden was, dan hadden ze het ook niet weg hoeven witten, natuurlijk.
Dat lijkt mij ook.
Nee, maar dat is altijd het ingewikkelde bij WOP-stukken. Dat is altijd het ingewikkelde. Ja. En uiteindelijk zou ik zeggen, zeker als er een journalist zo achteraan zit en je weet dat de Kamer hier ook al eerder naar heeft gevraagd, want het is gewoon zo, dan ga je niet marchanderen met het met de gedachte dat er ook iets weggelakt kan worden. He, we weten dat er vaak dingen weggelakt worden die toch niet helemaal weggelakt hadden mogen worden. Nou, als dat hier gebeurd is, dan is het des te kwalijker. Want als stel dat daar gewoon een bedrag staat, dat het daarom niet is, ja, dan is het niet eens meer een beleidsopvatting. Dus er gaan er heel veel andere mechanismen in werking.
Dank u wel, Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP. En er is nog iemand die zich aansluit bij het vragen stellen waarschijnlijk.
Ja, ik heb ook contact gehad met Pieter Omtzigt van het CDA, omdat hij hier vorig jaar ook een groot punt van heeft gemaakt in de Kamer. Hij schreef mij, nou ja, ten eerste dat het na het debat wel heel lang heeft geduurd voordat er eindelijk een werkinstructie is ingevoerd die conform de wet was. Want daar heeft gewoon 6 maanden tussen gezeten. Dat is nogal gek natuurlijk. Alle mensen die geen bevestiging hebben gehad van een bezwaarschrift, die moeten alsnog bezwaar en beroep kunnen indienen. Dus hij gaat dat op 14 december. Dan is er een debat met de staatssecretaris over de Belastingdienst. Gaat hij dat vragen? En hij zegt, ja, Wiebes deed toen voorkomen alsof het niet mogelijk was dat de Belastingdienst zelf mensen kon benaderen, omdat het niet was vastgelegd. Nu lijkt het toch goed vastgelegd te zijn, dus hij zal vragen hoe compleet die lijsten, die query is, en waarom die mensen niet zelf door de Belastingdienst benaderd zijn.
Goed, particulieren die hier recente ervaringen mee hebben, dus eigenlijk afgelopen jaar, hoe is het toen gegaan met telefonisch contact met de Belastingdienst, die kunnen ons mailen als ze informatie willen geven. Reporter Radio, apenstaart, KRO-NCRV.nl.
care that we outer space? Is it possible that you're my next mistake? Oh, I'm falling, 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 falling. I'm to see through your embrace, and could you stop me there in my own disgrace? Oh, I'm falling, 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 falling. Oh, I'm falling, 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 falling. That the word is out, I doubt we disagree, or to be classified. Oh, I'm falling, 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 falling. I'm to see through your display of what's available to confiscate. Oh, I'm falling, 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 falling. That we out of time, it's unstoppable, for I come to know. Oh, I'm falling, 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 falling. Oh, I'm falling, 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 falling.
Emiel Landman op Radio 1, Falling.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Wat is 7 jaar na het einde van de Nederlandse missie in Uruzgan eigenlijk het resultaat van de Nederlandse inspanningen? Dat wil de Tweede Kamer weten. Afgelopen zomer vroeg de Tweede Kamer om een nieuwe aanvullende evaluatie. Het kabinet reageerde terughoudend, maar hield de deur op een kier. Voldoende reden voor Kamerleden om het thema opnieuw op de agenda te zetten, en daarom kwamen 4 deskundigen naar Den Haag om te vertellen wat een nieuwe evaluatie kan opleveren. Een van hen was de architect Jan-Willem Petersen, die na afloop van de missie nog in Uruzgan is geweest.
Ten slotte, een evaluatie zal laten zien dat Nederland niet bang is om bepaalde zwaktes te benoemen. Omdat het weet dat het er sterker van wordt. En ook omdat het weet dat de lessen die nu geleerd kunnen worden straks internationaal opnieuw kunnen worden geëtaleerd. Namelijk de beantwoording dat we als Nederland kunnen laten zien hoe duurzame resultaten geboekt kunnen worden met dergelijke missies. En daarom denk ik dat een evaluatie essentieel is. Dank u wel.
Dat zei de architect Jan-Willem Petersen. Bij mij is nu Martin de Boer. Hij was 4,5 jaar in Afghanistan het hoofd ontwikkelingshulp vanuit het Nederlandse Buitenlandse Zaken. En betrokken dus bij een groot deel van de wederopbouw. Hartelijk welkom.
Dank u wel.
U was destijds, bent u eerst gaan inventariseren wat er aan hulp nodig was, en daarna zijn lange termijn projecten opgezet. Hoe ging u te werk? Past u zich aan de wensen van de lokale bevolking?
Ja, wat we hebben gedaan is, omdat de militairen altijd een military assessment maken voordat ze in een gebied een actief worden, is van onze kant, van de civiele kant, is een civil assessment gemaakt, waarbij je alle actoren, alle personen die op dat en instellingen die op dat moment nog in Uruzgan aanwezig waren, alle stamhoofden, de volksvertegenwoordigers, daar hebben we mee gesproken om een zo'n compleet mogelijk beeld te krijgen van wat de provincie inhield, wat de oorsprong was van het conflict van de tegenstellingen en met wie we daar te maken houden. Want je wil natuurlijk, voordat je ergens actief wordt, wil je weten van met wie hebben we te maken, wie zijn de goede krachten in de provincie, ja, en wie zijn degene waar we rekening mee moeten houden dat ze de zaak kunnen gaan frustreren.
En hoe maakt u contact? Past u zich aan met lokale gebruiken en dergelijke?
Nou, in de eerste plaats heb ik een baard laten staan, want ik moest zoveel mogelijk lijken op de pastoen, ja? En wat gemakkelijker met hen kunnen communiceren. En dat kan. Ik kreeg een hele mooie witte baard.
Ja.
En een witte baard, dat heet bij de pastoen een spingiri. En dat zijn degenen die mee mogen beslissen in vergaderingen, bij de stamhoudsten.
Oh.
Dus daarmee krijg je toch een stuk aanzien en wordt het gemakkelijker om met hen een relatie op te bouwen. Zeg maar.
Dus grijs haar gaat gepaard met ouderdom en wijsheid.
Ja, precies. Precies. Ja.
Oh, dus u had meteen aanzien?
Ik kreeg meteen daardoor aanzien. En voor de rest hebben we vanaf het begin zoveel mogelijk contact gelegd met Afghanen die actief waren in Uruzgan. Want zij waren degene die het beste door zouden hebben wat je daar wel of niet zou kunnen doen.
Ja.
Een voorbeeld van waarvan wij dachten vanuit Nederland dat we daar geen activiteit op moesten ondernemen, was onderwijs. Omdat wij ervan uitgingen dat men onderwijs zal zien als een middel om hen te beïnvloeden. En om
propagandamiddel.
Propagandamiddel, hè, om tegen hun een islamitische geloofsbeleding en cultuur in te gaan. Dus wij wilden daar niet mee beginnen, maar uiteindelijk kwam vanuit de bevolking een hele sterke roep om juist wel met onderwijs aan de slag te gaan. Dus toen hebben we dus een heel groot component onderwijs opgenomen in het programma.
We zeggen, want een van de belangrijke resultaten die achteraf genoemd worden, is het dat meisjes nu naar school gaan.
Ja, meisjes naar school en er zijn dus vroedvrouwen opgeleid. Hè. Dus voordien waren er geen vroedvrouwen, maar we hebben dus mensen kunnen recruteren die al voldoende onderwijs hadden om een opleiding te volgen tot vroedvrouw. En daardoor kreeg je ook dat er meer moeders naar het ziekenhuis kwamen. Want ze hadden dus nu iemand, een bekende, in het ziekenhuis die hen konden opvangen en konden behandelen.
Hoe controleerde u tijdens de missie of het allemaal goed ging met die projecten?
We hadden verschillende middelen. We hadden dus de TLO, de Tribal Liaison Office. Een onderzoeksinstelling. Die voor ons allerlei activiteiten ondernam in Uruzgan. Een heel netwerk heeft opgebouwd om informatie voor ons in te zamelen over de conflicten die in verschillende gebieden speelden. En wij hebben aan hen gevraagd om ook de verschillende activiteiten van andere Afghaanse organisaties om die te controleren en daarover te rapporteren. Maar daarnaast moesten de organisaties die actief waren fotomateriaal inleveren. Ik heb ontzettend veel fotomateriaal ontvangen van hen als bewijs dat ze activiteiten hadden uitgevoerd. Maar we gingen zelfs zo ver dat de militairen met drones over bepaalde gebieden vlogen om te kijken of die scholen wel stond. En of die brug die gebouwd zou worden wel gebouwd was.
Ja.
Dus we hadden verschillende middelen om erachter te komen of het Nederlands belastinggeld goed werd benut.
Nou ja, dat is wel nuttig, want de vraag is natuurlijk, de Tweede Kamer wil die missie evalueren om nu te zien wat nu er wat langere termijn overheen is gegaan. Wat staat er nu nog? Wat is er van overgebleven? En de vraag is dus, kan dat wel? En het is wel interessant om te weten dat je dat dus in de tijd ook met drones kon controleren en met foto's en dergelijke. Dus de vraag is, kun je daar gaan kijken? Kun je het controleren nu?
Nou, ik denk dat voor een groep westerse onderzoekers moeilijk zou zijn om zelf rond te lopen overal in Uruzgan.
Ja?
Maar er zijn genoeg. Je wordt toch gauw gezien als een indringer. Men begrijpt niet wat je daar komt doen. Dus het is op een gegeven moment wel mogelijk voor mensen die dus met een lokale stamoudste bijvoorbeeld mee het veld ingaat. Dat zou nog wel in bepaalde gebieden kunnen. Maar niet overal in Uruzgan. Maar het is zeker mogelijk voor Afghaanse onderzoekers om in de provincie rond te lopen. En je kunt ook met activiteiten, met programma's die nog steeds actief zijn in de provincie. Ik heb vandaag nog een verslag binnengekregen van een van de Afghaanse organisaties die op grote schaal gezondheidszorg uitvoert in Uruzgan. En daar kun je gewoon contact mee hebben. En die kunnen dus ook meewerken aan een stuk evaluatie.
Ja, nou, papier is natuurlijk geduldig, maar hoe ziet dat jaarverslag eruit, wat u vandaag gekregen heeft?
Het ziet er heel degelijk, heel uitgebreid uit.
In het Engels en in het Pashtun,
denk ik. In het Engels en in het Pashtun, ja. Het is het tweetalig. En het geeft van alle instellingen die nog functioneren gegevens over aantal patiënten, aantal vaccinaties die zijn toegepast, noem maar op, de totale zorg, zowel binnen het ziekenhuis als in de polyklinieken in de hele provincie. En daaruit blijkt dat overal nog activiteiten gaande zijn.
Maar goed, om aan lokale organisaties te vragen, jongens, hoe staat het ervoor? Dat is wat anders dan dat je zelf controleert, zijn onze inspanningen op de lange termijn nuttig geweest? Omdat je natuurlijk niet alleen maar op die lokale mensen kunt vertrouwen, toch? Die hebben misschien wel een andere opvatting over wat nuttig is.
Ja, je moet natuurlijk een onafhankelijke Afghaanse instelling hebben die dat zou doen. Dus niet een organisatie die op dit moment gefinancierd wordt om activiteiten in Oeruzgan uit te voeren. Maar er zijn dus onderzoeksbureaus, dus ook de Afghaan Analyst Network, waar een Nederlandse bij betrokken is. Zij is voor ons ook een keer de provincie ingegaan. Gaas Oeruzgan vermomd of gekleed als een pashtoen. En die kon dus daar uitgebreid rondlopen als Nederlandse in dat gebied. Dus het is mogelijk voor mensen die bekend zijn met de lokale situatie en die een stuk onafhankelijkheid, afstand hebben van de ontwikkelingen zelf, die niet betrokken is geweest ook bij de ontwikkeling in Oeruzgan, om daar een rol in te spelen.
Nou ja, naast de vraag of zo'n evaluatie kan, waarvan u zegt, nou, er zijn zeker mogelijkheden om daar een aantal dingen te doen. Wordt er ook gesproken over het nut van een evaluatie. Kamerlid van de VVD Van der Bos, die heeft twijfels.
Is de tegenreactie niet die we ook zouden kunnen krijgen van de hebje? Gaan we weer wat onderzoeken? Gaan we weer wat doen? Zoverste onderzoek, zoverste. En wat gaan we er daarna weer mee doen? Ik zeg maar even nu gewoon zo, sommige mensen zullen reageren. En het is niet dat mijn mening is, maar ik wil toch daar u mee een beetje mee prikkelen. Want er is natuurlijk heel veel onderzocht. En wat maakt nou eigenlijk in één zin, met wat u zegt, doe dat nou, is het verschil met heel veel andere onderzoeken. Want we zoeken ons natuurlijk wel rot in dit land over het verleden, laat ik het zomaar zeggen. Die wil ik toch even neerleggen, want dat is natuurlijk de vraag die wij ook gaan krijgen, denk ik.
Nou, Marten de Boer, oud-hoofd ontwikkelingshulp in Afghanistan. Legt u eens in één zin uit waarom we die evaluatie moeten doen?
Nou, ik denk dat dat wij het aan de bevolking van Oeruzgan verplicht zijn. We zijn 4,5 jaar, of 5 jaar bijna, zijn we heel intensief betrokken zijn bij de ontwikkeling in die provincie. Zowel militair vanuit een stuk defensie en veiligheid, als diplomatiek, als ook qua ontwikkeling. We hebben daar enorm in geïnvesteerd. Meer dan 2 miljard wordt ervan gesproken, alles bij elkaar opgeteld. En de bevolking, die is van de ene dag op de ander, zijn wij daar vertrokken. Mm. En een aantal ontwikkelingsactiviteit is doorgelopen. Maar ze hebben verder heel weinig meer gehoord van Nederland.
Nee.
Dus het zou een middel zijn om te laten zien, we zijn jullie niet vergeten. We zijn nog steeds geïnteresseerd in wat we met jullie daar uitgevoerd hebben. Ja. En hoewel er al heel veel geleerd is door allen over de inzet in Oeruzgan, zou het volgens mij toch wel een toegevoegde waarde hebben.
En voor de Nederlandse bevolking? Want die is gevraagd om achter die missie te gaan staan destijds.
Ja, die is achter de missie gaan staan. En die heeft van belastinggeld is een grote hoeveelheid ingebracht. Hm. Maar daarnaast zijn er ook offers, menselijke offers gevallen. Zowel doden als heel veel gewonden, wat vaak vergeten.
Hm.
Dus heel veel gezinnen hebben te maken gehad met de inzet in Oeruzgan. Het was de grootste missie sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus er is zeker vanuit de bevolking in Nederland belangstelling om te van, is het zinvol geweest?
Ja.
En wat is daarvan overgebleven?
Als u een begin zou moeten maken met daar antwoord op geven, hè? Wat zou uw antwoord dan zijn? Heeft het zin gehad dat we daar geweest zijn? Wat staat er nog van die onderwijsprojecten bijvoorbeeld? Weet u dat?
Jazeker, ik denk dat het zeker zinvol is geweest dat we daar geweest zijn. Maar wat ik eerder ook in interviews gezegd heb, ik vind dat we er te vroeg voortijdig zijn vertrokken. Hmm. We hadden de zaak moeten afmaken, want we waren goed bezig. En we hadden niet met dezelfde intensiviteit daar hoeven te zitten. Maar we hadden er best nog een aantal jaar kunnen zitten om het over te dragen aan de Afghanen op een fatsoenlijke manier. En te zorgen dat alles zoveel mogelijk zou beklijven.
Ja, maar zegt u nou, ja, als we dit gaan onderzoeken, dan zal wel blijken dat een hoop projecten zijn afgebroken, puur omdat we te vroeg zijn weggegaan. Dan haalt u via die evaluatie uw gelijk eigenlijk.
Ja, nou, dat denk ik. Ik denk dat er heel veel nog gaande is. Hè. Meer dan wij denken. Er is natuurlijk op grote schaal is een inzet geweest. En heel veel van die activiteit niet op dezelfde intensiviteit als toen. Want we hebben natuurlijk ontzettend veel geïnvesteerd in die ene provincie. Wat een vrij kleine provincie was met 350.000 inwoners. Dus een vrij beperkte provincie. Maar desalniettemin hebben we qua gezondheidszorg hebben we het netwerk enorm uitgebreid over de hele provincie. En dat blijkt nog steeds nog te functioneren.
Mm.
En we hebben het onderwijs hebben gesteund. En heel veel van die scholen bestaan nog. En die functioneren nog steeds.
Ja.
Er zijn accelerated learning classes opgezet. En die worden nog steeds uitgevoerd met financiële steun vanuit Nederland.
Maar wat klopt er dan van de verhalen die je ook wel hoort uit Afghanistan in zijn geheel? Dat meisjes niet meer naar school kunnen. Dat de Taliban weer langzaam oprukt. En zeker ook cultureel weer zijn stempel drukt.
Nou, in bepaalde gebieden zal dat wel gebeuren. Waar met name fundamentalisten een gevaar zien in het onderwijs. wijze van vrouwen. Maar er is inmiddels is een zo'n grote groep vrouwen in Afghanistan opgeleid. Sinds de Taliban vertrokken zijn. Miljoenen zijn naar basisonderwijs gegaan. En de Universiteit van Kabul functioneert ontzettend goed. De jongeren die hebben nu allemaal smartphones en contact met de buitenwereld. Dus het is niet meer zo
die
dat ze totaal geïsoleerd zijn.
Die laten, wijs maken.
Die laten ze niet meer van alles wijs maken. Dus het is natuurlijk wel zo dat er de Taliban vormt voor een deel een bedreiging. De Taliban aan de andere hand leiden ze hun eigen meisjes leiden ze wel op in Pakistan. En zij zijn niet ongenegen om ook meisjes de kans te geven om naar school te gaan. Dus het zijn vaak toch mensen die wat achtergesteld zijn, die zelf onvoldoende onderwijs hebben genoten en daarom een bedreiging zien voor hun meisjes.
Ja, nou zegt u de Taliban, maar volgens mij denkt u daar genuanceerd over. De ene Taliban is de andere niet.
Precies, de ene is de andere niet. In Uruzgan is onderzoek gedaan door Afghaan Analyst Network en die kwamen 5 verschillende categorieën van Taliban tegen, die allemaal een eigen naam hebben in het Pashtun. En een aantal daarvan worden gezien als zeer goede mensen die heel goed volgens de islam leven en werken en een goede functie vervullen in de maatschappij. En een aantal worden gewoon beschouwd als criminelen en terroristen. Ja. En die werden ook bij ons gerapporteerd. Hè, dat als die weer actief waren in Uruzgan, werd dat doorgegeven. Dan kregen wij een tip. En dan konden we op basis daarvan zorgen dat de militairen daar actie op namen, of in elk geval voorkwamen, dat ze dus slachtoffer zouden krijgen.
Zou u die connectie nog aan kunnen spreken, denkt u?
Die kunnen we zeker nog aanspreken. Ja, zonder meer. Ja.
Maar u zou er niet meer heen gaan?
Ik zou er zelf heel graag heen willen. Als ik gevraagd zou willen.
Te gevaarlijk?
Ja, nou, ik denk dat het best wel kan als je voorzichtig bent. En met name als je een goede relatie hebt met stamhoofden. Want die weten precies waar de gevaar vandaan komt. En als je met hen het veld ingaat, dan kun je volgens mij daar veilig rondlopen.
Ja, nou hadden we het net over dat onderwijs en dat meisjes naar school kunnen. Dat is wel een doel of een project wat er pas later ingevlochten is. Hè. Vooraf werd gezegd, we moeten de leefomstandigheden verbeteren. We gaan erheen om de veiligheidssituatie te verbeteren en ook om te voorkomen dat Afghanistan opnieuw een vrijplaats wordt voor terroristische netwerken. Ja. Werd gezegd, Al-Qaeda werkte daar vandaan. Wat is er van die doelen terechtgekomen en nog overgebleven?
Ja, dat is voor een groot deel. Kijk, voor de bevolking zelf en voor Afghaanse organisaties is het nog steeds mogelijk om vrij rond te bewegen in Uruzgan en activiteiten te ontplooien. Maar het is wel een stuk onveilig geworden, omdat er na de vertrek van de Nederlanders zijn degene, zij is 1 of 2 stammen, die hebben weer dat voortzeggen gekregen. Ten nadele van de bevolkingsgroepen die toch altijd al gemarginaliseerd werden. En die nemen dus nu actie tegen iedereen die te sterk of te dicht tegen de overheid aanzit. Dus zodra je met de lokale politie of met de overheid op pad gaat, dan weet je zeker dat je in een aanslag terecht zult komen als buitenlander. Maar dus de lokale bevolking die kan dus gewoon overal in de provincie activiteit ontplooien.
We zijn benieuwd naar die evaluatie. Ja. En hij gaat er vastkomen. Dank u wel dat u hier was. Marten de Boer, oud-hoofd van de Nederlandse ontwikkelingsmissie in Afghanistan.
Graag gedaan.
I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I'm loving somebody, don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be sing your songs, I dance your dance. I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Or maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always.
Jack Johnson en Sitting, Waiting, Wishing.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarder Courant.
Omroep Gelderland.
De Krant van West-Vlaanderen.
Vers Beton.
Tubantia.
En De Limburger.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
Vandaag in Reporters NL praten we over het verhaal van het Dagblad van het Noorden, over de moord op een onschuldige Groningse onderwijzer in 2002.
Op 28 november 2002 is mijn vader bij ons thuis in de Uranenstraat in Groningen vermoord.
Sowieso al een hele opmerkelijke moordzaak. 14 jaar geleden werd Gerard Meesters op de stoep voor zijn huis in Groningen doodgeschoten door Daniel S. Daniel S. is een man van Britse afkomst en hij maakte onderdeel uit van een internationale drugsbende. En dat maakt dit verhaal ook zo vreemd, want Gerard Meesters had zelf helemaal niets te maken met criminele activiteiten.
Mijn vader was een rustige persoon die een vrij teruggetrokken leven leidde. Hij was docent aan een voortgezet onderwijs. Nou ja, had niks te maken met criminele activiteiten.
Je hoorde Annemarie en Koen, de kinderen van Gerard Meesters. De moord werd opgehelderd. Na onderzoek wordt de Engelsman Daniel S. aangewezen als de moordenaar van Meesters. Hij wordt in 2015 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf die hij uitzit in Nederland. Maar er is een sterk vermoeden dat de opdracht voor de moord werd gegeven door een bekende in het Europese criminele circuit, Robert D. Waarom is hij hiervoor nooit vervolgd? Rob Zijlstra, hartelijk welkom.
Goedenavond.
Jij bent de rechtbankverslaggever van het Dagblad van het Noorden. Je hebt eerder over deze moordzaak geschreven, omdat jij dus ook bij die rechtszaken bent geweest. Wat heeft ertoe geleid dat een onschuldige man, onderwijzer, in koele bloede is vermoord?
Ja, dat is een bizar verhaal. De zuster van Gerard Meesters, Jeannette, die was samen met een vriendin actief in Spanje als koerierster van drugs. Zij werkte voor een Engelse organisatie. En deze twee dames hebben op een gegeven moment, althans dat is altijd de verdenking geweest, 1500 kilo hash achterover gedrukt. Nou, dat is in criminele kringen is dat not done. De eigenaar die heeft zijn mensen opdracht gegeven om deze twee vrouwen op te sporen. En zo zijn ze uiteindelijk in Groningen terechtgekomen bij de broer van Jeannette. Dat was op 24 november, 15 jaar geleden. Ze zijn bij de deur geweest en hebben Gerard Meesters bedreigd. Ze hebben gezegd dat ze wilden weten waar zijn zus uithing. En hij moest binnen 4-5 dagen bellen. Hij kreeg een telefoonnummer. En als zij dat niet zouden doen, dan zouden ze terugkomen.
En dat hebben ze gedaan?
Dat hebben ze gedaan.
Dus hij is uit wraak voor die drugsdiefstal is die vermoord. Terwijl hij zelf niet in het netwerk zat.
Ja. Tijdens de rechtszaken kwam een beeld van deze organisatie, van deze Engelse organisatie, naar voren. Dat het vrij gebruikelijk was om van familieleden, van bendeleden die niet wilden deugen of die niet deden wat ze moesten doen, om dan hun via de familie aan te pakken.
Nou, zie Daniel.
Dat is in deze gebeurd.
Ja, en daar is ook iemand voor veroordeeld, althans voor het plegen van de moord. En Annemarie en Koen, die kinderen van Gerard Meesters, die hebben hem, die dader, opgezocht in de gevangenis. Waarom eigenlijk?
Nou, uit alle stukken, ook uit rechtbankstukken, maar ook uit stukken van het Openbaar Ministerie zelf, wordt gesproken van een moord in opdracht. Nou ja, als je daarvan uitgaat, dan moet er ook een opdrachtgever zijn. Het voelt dat Robert D. is, dat was de leider van die organisatie. Die wordt ook met name toenaam in die stukken genoemd. Ook in het vonnis van de rechtbank, ook in het arrest van het hof, ook in de requisiteurs van het Openbaar Ministerie. Hij wordt met name toenaam genoemd. Op het moment dat je zegt van ja, en waarom wordt deze opdrachtgever dan niet aangehouden? Ja, dan wordt er gezegd er is onvoldoende bewijs om deze man aan te kunnen houden.
Dus hebben we wel een vermoeden dat hij de leider is, maar hij is dus nooit...
Nou ja, ze zeggen er zijn tal van aanwijzingen die in zijn richting wijzen. Ja. Maar het directe bewijs ontbreekt. Nou, Koen en Annemarie zijn naar de gevangenis met Daniel S., de schutter dus, gesproken. Ja, toch in de hoop dat hij een belastende verklaring zou willen afleggen over Robert Dean, de opdrachtgever. En dat is niet gelukt. Hij zwijgt daarover.
Ja. Je zegt al, ook het Openbaar Ministerie noemt die Robert D. als de man die vermoedelijk achter de moord zit, als opdrachtgever. Hij is een grote naam, als je dat zo mag zeggen, in de onderwereld.
The Spanish police say Robert Dawes ran an organization with tentacles around the world, buying large quantities of drugs from the mafia in southern Italy. He's also been investigated over a wave of drug-related murders in the Netherlands.
Ja, daar worden we dus ook genoemd door de BBC. Wat je noemt een grote vis. Waarom heeft het OM hem nooit als verdachte aangemerkt? Ja, gebrek aan bewijs, zeg jij?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk een grote vraag, hè. Recent heeft het Openbaar Ministerie nog gezegd, ja, het is niet meer opportun om nu na 15 jaar nog een keer achter deze man aan te gaan. We hebben andere prioriteiten. Ja, dat is, ja, ik kan me voor een nabestaande voorstellen dat het onverteerbaar is. De politie, ik heb met politiemensen gesproken en die hebben steeds gezegd, toen ze met het onderzoek bezig waren naar de moord, dat zij altijd het vermoeden hadden dat Robert een te grote vis voor Groningen was.
Een te grote vis voor Groningen, dus de justitie kon het niet aan of zo?
Ja, of durfde hem niet aan. Dat is natuurlijk het grote mysterie in dit verhaal. Ik heb met een regisseur gesproken die destijds nauw bij het onderzoek betrokken is geweest. De man is inmiddels met pensioen. Verhalen van de wil om Robert D. aan te pakken, ontbrak destijds bij het Openbaar Ministerie. Een andere regisseur, de teamleider van het onderzoek, die zegt, ja, het was voor ons klip en klaar dat we deze Robert D. Moesten hebben. Maar we kregen geen toestemming om hem aan te houden.
Hmm. Vreemd, hè? Dus je zou zeggen, er speelt wat anders
in. Ja.
Hij zit overigens inmiddels wel vast, hè, die Robert D.
Ook dat zou je denken van, nou, ga eens met hem praten. Hij zit sinds, ik dacht 2005, is hij gepakt in Spanje op verzoek van Frankrijk. Hij zit op dit moment vast in Frankrijk. De verdenking is dat hij cocaïne heeft gesmokkeld, 13.000 kilo, dat is al ook nog wat. Er is in het voorjaar van 2018 is er een proces gepland. Kom op, Openbaar Ministerie, ga eens naar hem toe.
Ja, en? Doen ze niet?
Nee, het OM heeft steeds gezegd van voldoende of veel aanwijzingen, maar de echte link ontbreekt. Het directe bewijs.
Oh, de verbinding is wel dramatisch, moet ik eerlijk zeggen. Daar kun jij niks aan doen, Rob, maar ik zeg het even. We hebben het wel door dat het zo is, luisteraar. Maar kunnen we er ook niet zo heel veel meer aan veranderen. Springen wat klanken en lettergrepen heen en weer in het kleine lijntje. Het kleine buisje wat er kennelijk overblijft voor de verbinding. Maar ga verder, Rob. Het OM heeft geen contact gezocht met deze vermoedelijke opdrachtgever.
Nee, het onderzoek heeft zich destijds gericht op de moord op. Nou ja, op een gegeven moment wordt er een schutter gepakt. Er komt een rechtszaak. De schutter wordt veroordeeld tot levenslang. En daarmee is eigenlijk de zaak opgelost. Terwijl het open eindje, hè, de opdrachtgever, die zou de zaak pas echt tot een oplossing brengen.
En daarom hebben nu de kinderen van Geert Meesters, Koen en Annemarie, dus die we eerder hoorden, aangifte gedaan tegen die Robert D. Zal dat dan wel een vervolging triggeren?
Nou ja, het is nog nooit eerder gedaan. Afgelopen vrijdag hebben ze dat gedaan, die aangifte. En het Openbaar Ministerie zal daar iets mee moeten. Er is een iemand die ik heb gesproken binnen het OM. Die zegt ook van ja, er is geen urgency meer bij het Openbaar Ministerie. We zijn 15 jaar verder. Nou ja, misschien dat er nu mensen bij het Openbaar Ministerie zitten die zeggen van nou, we gaan toch nog eens aan de slag met deze zaak.
Ja, we gaan het via jou volgen, Rob. Hartelijk dank, Rob Zijlstra van het Dagblad van het Noorden. Woensdag komt de uitspraak in de zaak Potsch, de piloot die er door de Argentijnse justitie van wordt beschuldigd dat hij dode vluchten heeft uitgevoerd. Na het vonnis komen wij met een extra podcast. De Reporter Radio podcast die te vinden is in iTunes, Stitcher en Soundcloud. Eerder deze maand hadden we contact met Julio Potsch via de telefoon en komt dus een vervolg op die podcast en op dat onderwerp. En met een extra podcast woensdag als de uitspraak is geweest in Argentinië. En je kunt je ook nog abonneren op de nieuwsbrief van ons via de site van NPO Radio 1, /Reporter Radio. En dadelijk Rob Oudkerk en Marianne van der Anker die praten over een actueel onderwerp in het discussieprogramma Kwesties. Fijne avond.
KRO-NCRV.
NPO Radio 1.
Zelfmoord is een ultieme weigering. Je stapt helemaal uit het leven en je doet niet meer mee.
Ze wordt een groot talent genoemd. De jongste winnares ooit van de VSB Poëzieprijs.
Nou, ik heb al echt lang een doodswens gehad. Daar schrijf ik ook wel veel over.
Deze week in Radio Doc, dichteres Hanna van Binsbergen.
Weigering tegen de orde van de dingen.
Over de lijnen in haar leven.
Dobre svet glas.
En de fascinatie voor de Russische dichteres Nika Turbina. Luister zometeen om 9 uur naar de documentaire Hanna en Nika.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
In 2016 telde Kaspersky Lab ruim 1,4 miljoen ransomware aanvallen. Je computer op slot en al je bestanden versleuteld door gijzelsoftware. Zou jij los geld betalen? Laat je niet chanteren en bescherm je met Kaspersky Internet Security. Probeer nu gratis op kaspersky.nl.
Alsjeblieft, uw medicijnen. Nog even over de bijwerkingen. Het kan zorgen voor slaperigheid, een droge mond, minder eetlust en... oh ja, het veroorzaakt problemen bij vissen.
Het klinkt misschien gek, maar als je medicijnresten doorspoelt... geeft dat ook bijwerkingen op de natuur. Spoel ze daarom niet weg, maar breng ze terug naar de apotheek of naar een inzamelpunt. Hou ons water gezond. Spoel geen medicijnen door. Kijk op onswater.nl.
Veilig online met Kaspersky Internet Security. Probeer nu gratis op kaspersky.nl.
Hoi. Hoi. Hey, ik wil je niet storen hoor, maar nee. Zou jij ook nog even...
Nee. Nou, als je het niet erg vindt, liever niet.
Sorry.
Het gaat niet.
Stress is de grootste veroorzaker van arbeidsongeschiktheid. Zonde, vinden we bij Movier. Met de AOV van Movier krijg je daarom een coach die 24 uur per dag bereikbaar is. Zodat je relaxed kunt leven en werken. Arbeidsgeschiktheid noemen we dat. Movier, de beste AOV voor arbeidsgeschiktheid. Kijk op movier.nl.
De aandacht die u voor uw passie heeft, hebben wij voor uw gehoor. Daarom adviseert Specsavers niet alleen regelmatig uw gehoor, maar ook uw eigen risico te controleren. Want als u dit al heeft verbruikt, is dit het moment om een hoortoestel aan te schaffen. U ontvangt namelijk tot en met 31 december 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Maak nu een afspraak en bel gratis 0800 9003.
Hoe is het met uw arbeidsgeschiktheid? Doe de test op movier.nl/test.
NPO Radio 1.